Hartelijk welkom vanavond. Ook degenen die vanuit de regio van buitenaf alleen voor de avondlezingen komen. We zijn hartelijk verblijd dat u in zo grote getale met ons samen vergaderd zijt vanavond. We hebben ook een belangwekkend onderwerp. Vooraf, even voor ik het vergeet, twee mededelingen. Aan het eind van de avond, dan wordt er een collecte gehouden. Jullie betalen niks voor de koffie. Ja, wel de vaste stamgasten hier, maar de loslopenden. En trouwens toch, we hebben gehoord vanmorgen dat de conferentie nog steeds sponsoring nodig heeft. Dus die collecte die wil ik eigenlijk allerhartelijkst in uw milddadigheid aanbevelen. En ieder naar hij welvaart gekregen heeft. U weet hoe we dat altijd zeggen tegen de gemeente. Dus dat doe ik dan nu ook bij deze maar. Dat is het eerste, de collecte wordt gehouden en die is nodig. Aan het eind van de avond, dan zijn de harten misschien ook weer allemaal geopend. En in de tweede plaats, een beperkte hoeveelheid bestelformulieren voor boeken van de Banner of Truth ligt op de tafel daar. Wie dat wil meenemen en boeken bestellen, die kan dat doen. Ik zeg het vooral, de vaste gasten weten het, maar degene die misschien alleen vanavond of morgenavond er zouden zijn. Broeder van der Sluis, u mag ik inzonderheid welkom heten als de lector vanavond. En u hebt een belangwekkend onderwerp, geen gratie zonder predestinatie. Dat gaat diep, net zo diep als het eeuwig liefde hart van God. Vroeger waren wij, Kees, broeders van hetzelfde huis. Als ik denk aan de kerkelijke organisatie. En nu zijn we nog broeders van hetzelfde huis. En dat laatste huis, dat blijft. Want het huis Gods, dat blijft. En zo zijn we eeuwig broeders vanuit dat eeuwig welbehagen en dat liefdehart van God. We hopen op een goede avond. Er is enige verwachting. Uw roem is al voor u uitgegaan. Middels uw boek en het interview in het RD. Ik heb één vraagje aan u. Kan het vanavond alstublieft wat eenvoudig? Zodat als we vanavond naar huis gaan, we mogen zeggen, die eenvoudige Dordtse leerregels, kinderen, houdt daaraan vast. De vrouw van de koster in mijn gemeente had de boekbespreking gelezen in het RD en die was jarig en die vroeg mij een boek voor haar verjaardag. Ik zeg, wat wil je hebben? Ze zegt, het boek van dominee van der Sluis.
Is dat een heel eenvoudige vrouw? Ik zeg, nou, ik zal er nog eens over nadenken. En toen heb ik dat boek gepakt, want ik had het liggen. En ik heb nog eens een bladzij opgeslagen en ik begon te lezen en halverwege de bladzij hield de eerste zin op. Dus er was een zin van een halve bladzij. Ja, u zult het moeten toestemmen, broeder. En daar stonden zoveel moeilijke woorden in dat ik dacht dat arme mens moet, weet ik hoeveel woordenboeken en encyclopedieën doorwerken voor ze dat boekje kan. Uiteindelijk heb ik het maar niet gegeven en ik heb een eenvoudig boek van Spurgeon gegeven. Broeders. Het is tijd, broeders, om nu echt te beginnen. En wij beginnen met een lofzang, Psalm 65, op God en op zijn heil. Vers 1, maar ook vers 2, waar dat prachtige gedeelte in voorkomt over de verkiezing. Welzalig dien gij hebt verkoren, en wat mogen we ons gelukkig prijzen. Als we dat van heler harte mogen nazingen. 65 vers 1 en 2. Thank you.
Broeders, ik wil met u een gedeelte lezen uit Romeinen 9. Romeinen 9, te beginnen bij vers 6 en te eindigen in vers 23. Brief van Paulus aan Rome, hoofdstuk 9, vers 6. Gods vrijmacht staat erboven in mijn Bijbel. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Maar in Isaak zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen God, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermende God. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt. Opdat ik in u mijn kracht bewijzen zal, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en hij verhardt dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken met vele langmoedigheid, verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing. Laten wij samen aan de Heere vragen om zijn zegen. Allergenadigste God, die in de hemelen zijt, Vader van al uw kinderen, van al uw knechten die u geroepen hebt om te dienen in uw wijngaard. We zeggen uw naam ootmoedig dank, Heere, dat u ons allen hier bracht vandaag en ook degenen die nieuw gekomen zijn vanavond bewaard over de wegen, te midden van alle gevaren. Zo mogen we samenkomen in alle rust, stilte, afzondering, rondom uw eeuwig woord, waarin u ons vertelt wie u bent en wie wij zijn in onszelf. Gevallen mensen, al bedervers, vijanden van nature, weglopers van u. En dat u in Christus Jezus gratie verlenen wilt aan zulke mensen, en dat u hen opzoekt in hun nood en doodstaat waarin ze zijn van nature, om in uw leven wekkend woord te spreken, zodat doden mogen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, u had ons voorbij kunnen gaan, en dan hadden wij niets te zeggen gehad. Uw doem is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Wij bidden u om de opening van uw woord, ook voor de lector van vanavond. Heere, opent u voor hem uw woord, hetgeen hij heeft voorbereid. Over die eeuwige liefde van u. Open de vensters van de hemel en laat ons een glimp mogen opvangen van u, o God, in uw ontfermende liefde, uw eeuwige liefde. En van de heerlijkheid van uw Heere Jezus aan de rechterhand van uw hemelse Vader, in uw middelaars heerlijkheid. In uw doorboorde priesterlijke handen die u ophoudt voor de Vader. En van u, o gewillige Heilige Geest, die gewillig zijt om in zondaars harten te komen wonen en daar plaats te maken in een weg van ontdekking en ontgronding voor die dierbare middelaar Gods en der mensen. O gezegende middelaar. Daal nog zo laag af vanavond tot ons allen, dat we de zoom van uw kleed mogen aanraken. En opent u ons aller hart om te mogen horen de woorden des levens, om te mogen geloven, Heere, want dat kunnen we niet van onszelf aan. Voor het eerst niet, maar ook bij vernieuwing niet. Die oefening van het geloof, daarin zijn we zo afhankelijk van u. Het is uw gave, Heer, telkens weer. Wij bidden u erom. Wij moeten zo vaak geven. Als dienaren, als ambtsdragers, ouderlingen, diakenen, als evangelisten. We moeten zo vaak geven aan de mensen die aan onze ambtelijke zorgen zijn toebetrouwd. En gelukkig behoeven we zelf niet te bedenken wat we geven moeten. We mogen doorgeven, maar Heere, o mogen we dan toch ook ontvangen. En zo bidden wij u om die ware luisterhouding. Spreek, Heere, want uw dienstknecht hoort. Om zo in de prediking van de verzoening te mogen voortgaan. En zelf iets te mogen ervaren in ons hart van die vrede met u door het bloed des kruises. Heere, wij bidden u om een kruimeltje, of dat vallen mag vanavond van uw tafel. En wij weten dat het levende brood is neergedaald, dat het enige voedsel wat levenskracht, ja wat het eeuwige leven schenken kan. De Christus der schriften mag hij schitteren vanuit het welbehagen des Vaders. Onwaardig zijn we het, Heere. O, we beseffen dat als we het aan u vragen. En daarom is het uit genade, Heere. Uit gratie alleen. Wees u met allen die met ons niet kunnen komen vanavond, ook die weg moesten. Heere, wees met allen die ons lief zijn, die we thuis hebben achtergelaten, de gemeenten die we dienen mogen, uw kerk in deze wereld, op plaatsen waar verdrukking is. En marteling en lijden om Christus wil. Zoals in China en in Vietnam, in Soedan, in Saoedi-Arabië, in Egypte. Zoveel landen waar het christen zijn offers kost. Wat mogen we dankbaar zijn, Heere, dat wij in een vrij land leven. We bidden u om kracht in de verdrukkingen. Mag dan juist daar gezien worden wat Paulus beleidt. Deze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Heere, ontferm u over uw kerk in ons vaderland. In alle verdeeldheid die er is. O, dan mogen we u zo dankbaar zijn dat we op deze conferentie elkaar mogen herkennen en erkennen als broeders van hetzelfde huis. Gebouwd met levende stenen. Heere, wees erbij. Juist daar waar allerlei spanningen zijn. We denken ook aan heel het samenoplegproces. Maar alle kerken hebben te strijden tegen polarisatie. Wat gaat de duivel tekeer? Wat doet Satan zijn naam eer aan als hij alles uit elkaar probeert te slaan? Heere, houdt u nog bijeen. Wat u kocht met uw dierbaar bloed. En ook daar waar we met de rug tegen de muur komen te staan.
En daar waar de weg onmogelijk lijkt en we de weg niet zien in de toekomst. Dat we het maar over mogen geven aan u. Die God van Israël, die voor Israël eenmaal een pad hebt gebaand door de zee. Dat wisten ze ook niet van tevoren. En later in de woestijn, in de strijd tegen Amalek, lag toch het geheim in die biddende handen van Mozes op de berg. Dan hangt het niet van onze krachten af, van onze inzet af, al vraagt u het van ons. Maar die Aarons en die Hurs, die stille bidders in de gemeente, die uw kerk opdragen. Het is toch uw zaak, heren. Het is toch niet ons zaakje, de kerk van Nederland. Het is uw zaak, o God, ontferm u. Geef ons zo vanavond, uit uw woord, bemoediging en vertroosting en ontdekking. En alles wat wij nodig hebben. Omdat u weet wat er in onze harten omgaat. Hoor ons, trouwe God, om die ene naam, om die gij altijd hoort. Om Jezus wil. Amen. Broeder van der Sluis, we geven graag het woord aan u.
Dank u wel, voorzitter. Er werd een bepaalde verwachting uitgesproken ten aanzien van het referaat. Ik mag wel een zekere verwachting uitspreken ten aanzien van de hoorders. Omdat ik wel heb gehoord van de eenvoudige Heidelberger, maar niet van de eenvoudige Dordtse leerregels. Ik ben dankbaar dat collega Hofman ver weg, toch dichtbij ons heeft kunnen overtuigen van de blijvende betekenis van Dordt, op als de stamgasten. En ik zal dus vanavond niet veel meer doen dan enkele zaken nog onderstrepen, waarbij er misschien dan toch ook nog een erezaal voor Dordt wordt opgericht vanuit de hervormde kerk. Daarbij spreekt de hoop uit dat de belangstelling voor Dordt evenredig zal zijn aan de trouw aan Dordt. En trouw moet blijken. In ons leven, in onze prediking, in het pastoraat. Wel nu, gratie en predestinatie behoren voor Augustinus onlosmakelijk bij elkaar. En wel zo dat de predestinatie bepalend is voor het er zijn en het zo zijn van de gratie, en niet omgekeerd. Daarmee is de genade verankerd in de eeuwigheid en niet in de tijd. Dan wel in het welbehagen of de wil van God en niet in de wil van de mens. En daarmee stelde Augustinus zich diametraal op tegenover Pelagius, de grote ketter destijds en vandaag nog. Op grond van de Heilige Schrift leerde Augustinus dat de menselijke wil niet vrij is en poneerde met kracht de uitverkiezing tot zaligheid uit genade alleen. De uitverkiezing kan dan worden gedefinieerd als eeuwigheidsgenade, die in de tijd wordt gerealiseerd zonder door menselijke inbreng of aanbreng te worden geëffectueerd. Tijdens de Reformatie werd een en ander opnieuw actueel in de vlijmscherpe discussie tussen Luther en Erasmus. Daar is ook vanmiddag aan gerefereerd. Waarbij de reformator Luther zich onverkort stelde achter Augustinus en Erasmus het gematigde semi-pelagianisme innam van de toenmalige theologie in de middeleeuwse Rooms-Katholieke Kerk. Je ziet dus dat Augustinus Pelagius terugkeert bij Luther Erasmus. Daarbij spitste de leer van de reformatie zich toe op de Augustiniaanse stelling van de totale en radicale onvrijheid van de menselijke wil ten goede en de dienovereenkomstige genadeleer, gestructureerd door en onderbouwd met de aardverkiezing van eeuwigheid. Ik ga voorbij nu aan de accentverschil die er zijn tussen Luther en Calvijn, welke laatste zijn genadeleer fundeerde met een uitgewerkte en evenwichtige predestinatieleer, waarbij de verwerping zo ongeveer de tegenhanger werd van de verkiezing van eeuwigheid. Hoewel daar meer over te zeggen is dan tot dusver gezegd wordt van een bepaalde kant. Maar dat daargelaten. Dezelfde zaken werden in de 17e eeuw opnieuw actueel hier te landen in de strijd van de contra-remonstranten en de remonstranten vanmiddag. Opnieuw was het eigenlijke van de reformatie in het geding, daar gaat het om, namelijk het zalig worden uit genade alleen, zonder de werken der wet, waarbij de fundatie van de gratie opnieuw werd gelegd in de predestinatie. En eigenlijk gaat het daarbij in de uitgewerkte Dordtse genadeleer om de aard van het geloof. En daarmee is tegelijkertijd het andere brandpunt, of misschien wel het enige van de reformatie opnieuw aan de orde gesteld, namelijk dat van de rechtvaardiging van de goddeloos. Het centrale dogma van de kerk der eeuwen. En alle afwijkingen daarvan resulteren in diverse ketterijen. De genadeleer is daarmee uiteraard bepalend dus voor de geloofsleer. Ik sta niet voor catechisant, anders zou ik zeggen, onthoud dat nou eens. De genadeleer is bepalend voor de geloofsleer. Wat mij betreft was de EO erbij vanavond. Zaken die vandaag van ongekend en ononderkend belang moeten worden genoemd, aangezien naar mijn bescheiden mening het remonstrantisme opnieuw welig tiert, zowel bij de evangelischen enerzijds als bij de reformatorischen anderzijds. Bij de eerste wat meer dan bij de laatste. Over niks dan. En dan te bedenken dat voor Luther en Calvijn de leer van de predestinatie onmisbaar was. Voor hen was de predestinatie allerminst een vreemd, onbijbels element, geluiden die je vandaag de dag steeds meer kunt horen, wat wezenlijk vreemd zou zijn aan het evangelie. Integendeel, de leer van de predestinatie is de dragende grond en mogelijkheid van het evangelie. Voor de reformatoren zou er zelfs zonder predestinatie van geen evangelie sprake kunnen zijn. Daarbij dient er nadrukkelijk op te worden gewezen dat de scholastieke vorm waarin Dordt de besluiten van God verhaalt, onmiddellijk gerelativeerd wordt door haar beleidend karakter. Van fatalisme kan er al dus beleidenderwijze geen sprake zijn. Bij Dort is het rationalisme absent. En dus is de kausale structuur waarin Dort gegoten zou zijn, eigenlijk voor geen enkel belang in zaken de inhoud van Dort. Dort geeft geen abstracte benadering, maar zet in bij de concrete werkelijkheid van de feitelijke toestand van de mens. Als er van een causale structuur sprake is, dat is er, dan dient die om het genadekarakter van de genade te onderstrepen. Genade is genade. Ik zou zeggen, actueler dan ooit, omdat de zuigkracht van het zinergisme, moeilijk woord, de menselijke medewerking in zaken het heil, als u dat nou onthoudt. Maar ondertussen, de zaak is ernstig genoeg. De zuigkracht van dit zinergisme is er al de eeuwen door geweest. Maar vandaag de dag misschien wel sterker dan ooit. Het heeft zich altijd aangediend aan de poorten van kerk en theologie. Maar vandaag wordt dit wel geaccentueerd en geprofileerd door het autonome denken van de ontkerstende, de geseculariseerde mens, die ook volop aanwezig is in onze eigen gemeente. Dat weet u toch. Al is het misschien verhuld in een vroom reformatorisch gewaad. Maar de mens van de gereformeerde gezinte vandaag de dag is ook geseculariseerd in een autonoom leven. Hij doet wat hij wil. Ik zou me bijna laten verleiden op een zijpad. Ik ga zondag naar de kerk waar ik wil, waar ik heen wil, wie ik wil horen, wat ik wil horen. Moeilijk gezegd, een ecclesiologische vorm van arminianisme. U lacht, maar het is ernstig. Nadrukkelijk moet hierbij ook worden gesteld dat de verkiezing niet geschied is omdat God het geloof of de gehoorzaamheid dergene die hij verkoos voorzag. Want in dat geval zou God toch nog enige waarde hechten aan het geloof als zodanig. En dan zou de verkiezing toch niet enkel uit genade zijn. Zaken die wij vanmiddag uit en te na gehoord hebben. Waren dit niet het geval, dan zou er niemand zalig worden, broeder. Sinds de reformatie gaat het namelijk weer om het beleiden van de radicaliteit van de menselijke verlorenheid, welke haaks staat op iedere vorm van zinergisme. Niet als gelovigen komen de uitverkorenen voor in de verkiezing, maar, ik zeg niet, schrik niet, laat het wel schrikken, maar als vijanden van God. Daarmee correspondeert uiteraard de rechtvaardiging van de goddeloze, opdat genade ook genade zij en bleef. De uitverkorenen hebben dan ook alleen te roemen in God en in zijn genade. En de verworpenen hebben geen reden tot klagen, want Gods oordeel is rechtvaardig. Ik citeer Dodds, artikel 1, paragraaf 1. Zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan. Dat nog wel? Dat vereist nou ook moed. Om dat te onderscheiden. Dat te beleiden. Genade is immers onverdiend. En daarom is ze ook vrij. En valt ze vrij. Al bevalt dit de natuurlijke evangelische of reformatorische mens geenszins. Nochtans wordt zo nog altijd God het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd, om maar weer eens klassiek ouderwets te zeggen. En alleen zo beleiden we dat de verwerping niet de logische keerzijde is van de verkiezing, wat het grote punt is van de opponenten van Dordt. Jullie zeggen dat er bij Dordt geen sprake is van logica. Jawel, want jullie beleiden dat de verwerping natuurlijk logischerwijze de keerzijde is van de verkiezing. Jullie zeggen toch immers, als er een verkiezing is, dan is er dus ook een verwerping. En dan vallen we door de man en hebben we geen weerwoord als we het zo stellen. Maar Dordt stelt het niet zo. De verwerping is niet de logische, maar de doxologische keerzijde van de verkiezing. We kunnen lezen in de kranten zo'n haakjes, dat betekent gericht op de lofprijzing van God. Ondertussen, de verwerping werkt mee aan de lofprijzing van God. Ondertussen wordt het volkomen theologisch bepaalde heil christologisch gefundeerd en pneumatologisch geëffectueerd door de Heilige Geest de werkstelling. Daar heb je de trinitarische structurering van het heil. Van de leer des heils. In de eerste plaats is het goed te bedenken dat Dordt het woord predestinatie als zodanig heeft vermeden. We hebben wel eens erg in gehad. Het woord predestinatie komt u niet tegen in het Dordtse leerregel. Aha, zeggen we dan. Zie je wel? Dus. Nou, dat valt mee. Of tegen. Zo je het hebben wilt. Want Dordt neemt hier eigenlijk in feiten en geschriften een zeker infralapsarisch standpunt in. Niet per definitie, maar dan toch met zoveel nauwkeurig geformuleerde woorden. Nadrukkelijk poneerde Dordt dat God verkoren heeft, ik citeer, uit het gevallen menselijk geslacht. Daar heb je het infralapsarische, of zo je het meer gematigde standpunt van Dordt, vergeleken met de intuïtie van Calvin, die we daarmee niet afschrijven. Dordt zet de leer van de predestinatie niet in het kader van een algemene vooruitbestemming, maar zij beschouwt de gevallen mens als voorwerp van uitverkiezing, waaruit volgt dat in het vervolg door Dordt slechts in oneigenlijke zin van predestinatie wordt gesproken, waarmee dan tegelijk de scholastiek causale gestalte van Dordt minder geprofileerd blijkt te zijn dan vaak wordt gesuggereerd. en waarom ook het vermoeden scholastiek bepaalde gehalte van deze belijdenis tot nihil kan worden teruggebracht. Niettegenstaande dat is de gevallen mens het voorwerp van de verkiezing is, ligt de grond van de verkiezing niet in de mens, maar in Christus. Vanmiddag. Uitverkoren in Christus. God roept de uitverkorenen niet omdat ze waren, maar opdat ze zouden zijn, heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. En zo kunnen we ook stellen dat de grond van de verkiezing en de zaligheid in God ligt. Avondmaalsformulier wat ik gisteravond weer las. Ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. De grond van de zaligheid ligt in God van begin tot eind. En dit is dan tegelijk bepalend voor het karakter van Gods genade. Want God heeft zijn genade dan wel zijn barmhartigheid willen betonen in zijn verkiezing. Houd u die twee bij elkaar. Haalt u ze geen moment uit elkaar. Dit in tegenstelling tot de remonstrantse stelling ook vandaag, dat God bewogen is tot genade of barmhartigheid door de ellende van de mens. Hebben ze kunt u dat horen? Hoe komt het, als er een God is, dat die kennelijk niet bewogen wordt door de menselijke ellende van vandaag de dag? Wel, zijn bewogenheid wordt ook niet in een bewogenheid die uitgaat van de menselijke ellende. Want dat laatste doet tekort aan het vrije van zijn welwaren. En het beknot de genade tot een radicale vorm van medelijden. Zo'n God niet. Want het gaat dan ondertussen wel om de mens en niet meer om God of de eer van God. Er is genade voor nodig om vandaag de dag voor deze dingen antenne te hebben. Anders gaat ook aan ons voorbij. Gods genade zal geprezen worden in plaats van bewezen. En wel bepaalt de heerlijkheid van Gods genade, die onmiddellijk samenhangt met de gloria dei, de heerlijkheid van God. Op een letterlijk onvoorstelbare wijze ontdoet dat de gereformeerde belijdenis van antropologische en humanistische smetten die op haar gelegd worden van buitenaf. En ik vind het zeer verontrustend dat vandaag de dag die kritiek komt vanuit eigen kring. Zonder namen te noemen. En zonder mensen klein te achten. Broeders, de vijand is binnen de poorten. Laat ons gewaarschuwd zijn. Het is er dort vooral om te doen, te beleiden, dat het heil van de gelovigen niet wisselvallig is, maar vast, omdat het op een vaste grond berust, buiten hen zelf. Kostelijk. En dan zeg ik er maar tegelijk bij, hier ligt nou het heil voor de moderne kerkelijke mens die de vastheid zoekt in zichzelf en in zijn geloof. Een heilloze gerechtheid die geïnitieerd is, begonnen wordt door de remonstrantse leer, dat er in de mens die verkoren zal worden enige waardigheid aanwezig moet zijn. Namelijk, zegt Dort, geloof en gehoorzaamheid van het geloof. En volgens de remonstranten, nee, zo remonstrants wilden ze niet wezen. Maar God wil deze voorwaarden dan tot een genoegzame waardigheid verheffen. Het mogen duidelijk zijn, vrienden, dat op deze vermeende grond ook vandaag in de gereformeerde gezindte de giftige plant van de werkheiligheid welig kan tieren. Je moet vast maar beginnen. Begin vast maar met het geloof. Het zal nog wel niet zoveel bijzonders wezen, maar God komt je tegemoet en die zal dat geloof van jou dan op den duur wel zuiveren en vervolmaken. Begin maar vast. Ik sta hier voor een interkerkelijk gezelschap, dus anders zou ik op een gegeven moment concreter gaan worden. Dat doe ik nou niet. Maar ik denk dat u het zo herkent. Het mogen duidelijk zijn dat op deze vermeende grond ook vandaag de dag in de gereformeerde gezindte het remonstrantisme als het ware ingekankerd. Begin maar vast. God zal wel afmaken en volmaken. Remonstrantisme van het zuiverste water. Of zo u wilt, dat mag u willen, het onzuiverste water. Nog extremere vormen krijgt deze giftige plant vaak bij de evangelischen. De daad van het geloof is daardoorgaans de dood van het geestelijk leven. Omdat deze daad meestal volkomen is bevangen van en gevangen door het activisme. Doen. De wet. De remonstranten spraken bovendien van, ik citeer, enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid. Namelijk, dat de mens het licht der natuur recht gebruiken, vroom zij, klein, nederig en ten eeuwige leven geschikt. Nou, u hoort het aankomen, hoor. Berouw, leedwezen en vooral verootmoediging, vooral verootmoediging. Ja, dat vooral, vooral verootmoediging. Gaan dan duidelijk op een methodistische wijze voorwaardelijk functioneren. En daarmee wordt dit zogenaamde evangelische leven. Het dient zich zo vriendelijk evangelisch aan. Wettisch gestructureerd. En vervolgens wetticistisch ingevuld. Een dominee uit mijn jeugd zei vroeger, bereid dat maar voor uzelf uit. Door deze zaken zou God dan bewogen worden ons de genade of het geloof of een geestelijke opwekking te geven. Maar ik zeg u, veel van dit revivalisme is echter niet meer dan daadwerkelijk en doodgevaarlijk menselijk activisme. En ik verlang ook naar een revival. Ik verlang er sterk naar. Maar zo niet. Zo niet. Verootmoedig je. En die weg kun je verwachten dat God komt. Is dat dan niet waar?
Ja,
maar we moeten meer zeggen. al de kaders van de schrift moeten meegespreken, dan. Als het zo simplistisch wordt gesteld, laten we ons grootmoedig, laten we ons grootmoedig. Dan kun je verwachten dat God komt. Men weet vaak niet meer dat dit is een doodgewoon remonstrantisme. En vooral onze jeugd, onze jongelui, zijn hier weg van. En straks zijn ze compleet weg. Toen ik een gedeelte uit Dort behandelde op de beleidenscategorisatie in mijn gemeente, ik zeg niet waar dat is, was er een knappe student die naar het plafond zat te kijken. Zei, joh, meedoen. Ja, zegt die dominee, maar dat subtiele theologisch gedoe van vroeger, wat heb je daar nou vandaag aan? Na afloop van de catechisatie deelde hij folders uit voor de preesavonden. Snap je? Dat is het. Wat een opdracht voor pastoren, catechisten, om de inhoud van Dort te vertolken naar de jongelui vandaag de dag. En dat is een zware taak. Losgeslagen van de ankers van de kerk der eeuwen, meent men aldus de menselijke verantwoordelijkheid te moeten redden en vooral te honoreren. Ja, dominee, maar je mag toch niet lijdelijk wezen? Oh, die lijdelijkheid. Dat zeggen ook de ouders. Lijdelijkheid, dat is het ergste wat er is. Ja? Dat is ook erg. Maar activisme is alleen maar het spiegelbeeld van lijdelijkheid. Lood om oud ijzer. De dood in dezelfde pot. We hebben het ook weer gezegd. Je kunt ook iets doen door niets te doen. Je kunt ook iets willen wezen door zogenaamd niets te wezen. Maar hoe je het ook wendt of keert, en hoe de mens zich ook manoeuvreert, hij zoekt altijd een startplaats buiten de genade. Want hij is een vijand van God en een vijand van zijn eigen zaligheid. De radicale leer van de menselijke verlorenheid raken we kwijt. Door die flauwekul over je hebt toch je verantwoordelijkheid. En je mag toch niet lijdelijk wezen. Het wordt klip en klaar gezegd. Althans, een hervormd geformeerde gemeente. Je moet er wat voor doen. Wat een onkunde. Onvoorstelbaar. Daarbij gaat vandaag de roep om spiritualiteit duidelijk ten koste van de leer. Daar heb je het. Niet de leer, maar de Heer. Een manifest veronachtzamen van Gods openbaring, wat zich manifesteert in een vage religiositeit die geen weet meer heeft van de religie van het beleid. Mijn leermeester, wijlen dominee Tucker, sprak zo vaak van de religie van het beleid. Of, mijn leermeester destijds, de universiteitsprofessor van Rudolf, sprak van het dogma of het loflied van de kerk der eeuwen. En dat was tenminste waar, wat hij zei. Immers, het heilsactivisme ziet de waarheid vooral als een gebeuren, een doen, waarbij de menselijke inbreng onmiddellijk getransformeerd en getransporteerd wordt in Gods doen. We dienen eerlijk te bekennen, vrienden, dat de kerk vaak zelf genoeg aanleiding heeft gegeven tot karikaturisering van de leer des heils. En zonder genade geef je als prediker ook sowieso een karikatuur van Gods heilsleer. De verwerping van onze hoorders heeft voor een groot deel ook te maken met de verwerping van de predikers. Wie nooit gezongen heeft van Gods ondertierenheid, die duurt van eeuwigheid tot eeuwigheid, kan het loflied van de kerk daar eeuwen ook niet voorzien. Wordt de zaak vals. Immers, het heilsactivisme ziet de waarheid nogmaals als een dynamisch iets, waarbij er zonder meer van uitgegaan wordt dat God hier bezig is. En een van die aanleidingen dat de leer van het heil een karikatuur ontving, is de remonstrantse poging om het menselijk denken aan te sluiten op Gods denken. Met name via het, ik citeer uit Dordt, het recht gebruik van het licht der natuur. Let door je verstand, moet je verstand gebruiken. Alsof ons verstand niet mede behoort tot onze, ouderwets gezegd, onze doodstaat. Ja, ik raak nu hele tere dingen. Ik heb van het historisch geloof een minder hoge pet op dan mogelijk velen van u. Ja, maar je moet toch? Ja. Wilt u moeten vervangen door mogen? U mag. U mag. Maar het is geen opstap naar Christus. De Bijbelse kennis en het Bijbelse onderwijs mag het gewaad zijn waarin de Christus tot ons afstapt in de vleeswording, in zijn vernedering. En als zo het historisch geloof, een Bijbelse kennis, vol is van Christus, van de middelaar, dan zal het geheiligd worden tot zaligheid. Enfin, u leest Dordt vandaag maar. Het was voor mij een openbaring dat Dordt eerst de middelaar beleidenderwijze behandelt en dan pas de middelen. Wist u dat Dordt dat deed omdat de remonstranten zo weg waren van de middelen? De middelen, zei de remonstrant. Denk erom, de middelen gebruiken. Zaken die wij vandaag de dag nauwelijks meer weten. Want zo wordt de soevereine God afhankelijk gemaakt van allerlei voorwaarden in de mens. De genade en het geloof zijn dan wel gaven van God. Maar God is dan niet meer vrij om deze gaven te schenken aan wie hij wil. En ieder die zich nederig en ootmoedig betoont, ontvangt dan de genade en het geloof, omdat hij in zekere zin geschikt is, geschikt gemaakt is, of zich geschikt gemaakt heeft voor het eeuwige leven. Het komt er eenvoudig op neer, en dan zeg je het op een eenvoudige formule, dat de mens eerst God verkiest, en dat daarom daarna God de mens verkiest. De goddeloosheid van de mens neemt hier de vorm aan van een heel subtiele vroomheid, maar blijft in essentie van dezelfde substantie, namelijk vlees. Een goddeloos vlees of vroom vlees is allemaal vlees. Als dat beleid dat God verkiest tot het geloof en niet uit of om het geloof, dan beleidt ze daarmee dat de mens onbekwaam is tot enig goed, ofwel dood is in zonden en misdaad. Bekende geluiden. Waaronder dus? Naar gereformeerd beleiden is de diepste oorzaak van de verkiezing het vrijmachtig welbehagen van God. De remonstranten verbonden Gods welbehagen met allerlei kwalificaties of activiteiten van mensen als reden waarom God een welbehagen in hen zou kunnen hebben. Nogmaals, het in zichzelf onvolkomen geloof zou God dan de waardigheid toekennen van de volkomen gehoorzaamheid aan de wet. Als de mens aanvullend wil werken, dan wil God dat ook wel doen. Synergisme van het zuiverste woord. En deze compenserende, nederbuigende goedheid van God zou dan het welbehagen van God uitmaken. Ondertussen is het hier dan wel de redenerende en aldus rebellerende mens die de dienst uitmaakt. Op de preekstoel, onder de preekstoel. Maar daarvan wil Dort niets weten en daarom zingt het haar hoogste lied. En wel daar dwars tegenin door u alleen om het eeuwig welbaar. Geen gratie zonder predestinatie. God is de eerste. Dort beleidt dan bovendien een bepaald aantal uitverkorenen. En dat doet ze om de rekkelijkheid en de rekbaarheid van de remonstranten op te breken en te doorbreken. En aldus het welbehagen van God te radicaliseren tot in Gods soevereiniteit. Het zijn zware bewoordingen, maar om Gods wil moeten wij ze opnieuw gaan herkomen. Wil God nog beleden en gediend worden als God? Want door de remonstranten werd en wordt God immers geen God gelaten. Het remonstrantisme van alle tijden zocht en zoekt de diepste grond van het heil in de mens. En verkondigt dienovereenkomstig een evangelie naar de mens. Maar daarmee is niemand gebaat, laat staan gered. Om verzekerd te worden van zijn genadestaat, wordt de mens daarbij alle pogingen afgewezen om door te dringen in Gods raad buiten de schrift om. Dat moet er wel heel daardegen bij gezegd worden. Want ook de reformatoren hadden er geen behoefte aan te speculeren. Een reden waarom ze ook vaak denigrerend spreken van de sofisten. We kunnen het heel vaak tegenkomen in de discussie van Calvin, de sofisten. En ik meen dat. En vandaag wordt Calvin sofist genoemd. En Luther ook nog wel. Maar Luther handhaafde de predestinatieleer tegenover Erasmus, die deze leer tegenover het volk maar liever verzweeg. Luther zei tegen Erasmus: lieve beste Luther. En Erasmus zei tegen Luther: je moet niet spreken van die predestinatie. Dan raken de mensen in de war. Dat moet je niet doen. Want weet je, waarde collega Luther, de predestinatie behoort tot de verborgen dingen van God. En die verborgen dingen die zijn voor de Heere onze God. Luther, ik begrijp je goede bedoelingen wel, maar Luther, je gaat echt te ver. Je spreekt nu over de verborgen dingen die voor God zijn. Erasmus. Gemeente, u moet niet piekeren over de verkiezing, want dat behoort tot de verborgen dingen die voor de Heere onze God zijn. Hoort u het zeggen vandaag? Onze dominee heeft ons geleerd niet over de verkiezing te spreken. Hij wil er ook niet over preken. Want het behoort tot de verborgen dingen die alleen voor God zijn. Nou, dat kun je vandaag zo onder ons horen. Of is het alleen in Rotterdam? Daar vind ik niks van. Men weet niet meer dat dit een onterecht gebruik is, om niet te zeggen een misbruik van de schrift. Want de predestinatie, verkiezing en verwerping, behoort tot Gods openbaring. De predestinatie behoort tot Gods geopenbaarde waarheid. En Luther stelt dat heel nadrukkelijk tegenover Erasmus. En hij zegt, de schrift is hier helder en doorzichtig genoeg. En de helderheid, de perspicuïtas van de schrift, de doorzichtigheid van de schrift, behoort mede tot de schrift zelf. Behoort mede tot Gods openbaring zelf, Erasmus. Laat dat staan. En zodoende leidt de leer van de predestinatie niet tot berustende aanvaarding, maar tot verwonderende aanbidding als de hoogste en heiligste activiteit, als respons, antwoord op de grote daden van God. De climax van de schepping keert nu terug in de herschepping, waar de gloria dei, de heerlijkheid God, de spits van de verkiezing en zo van de genade blijkt te zijn. Broeders, in hoeverre is deze discussie onder ons vergeten, of hebben wij er nog nooit van gehoord, tussen Augustinus en Pelagius, Luther en Erasmus? En Erasmus was een lieverd, de beschaving zelf, teer gemoed, gauw gekwetst, erudiet, een geleerd mens, die het heel goed meende. En daar tegenover Luther, de Saksische boer, die God verwaardigde om opnieuw het geheimenis van de genade uit het stof te halen. En het geding om Gods waarheid te continueren door de eeuwen heen. Luther was er Erasmus enorm dankbaar voor, dat Erasmus niet praat over de paus en over aflaten, over beelden en al dat soort toestanden. Dankjewel, Erasmus, schrijft Luther, dat jij het daar niet over hebt. Dankjewel, Erasmus. Jij hebt het over waar het nou echt om gaat. Heeft de mens een vrije wil of heeft hij dat niet? Nou, hij heeft niet zo'n grote vrije wil bij jou, Erasmus, want je bent een man die staat in de traditie van het semi-pelagianisme. Maar er moet toch wel iets in de wil van de mens zijn waarbij God kan aanknopen, nietwaar? Want dat noem jij de verantwoordelijkheid van de mens, nietwaar, Erasmus? Wel nu, Erasmus, zegt Luther. Nou zijn we er. God heeft mij geleerd dat vijanden met hem verzoend worden. En geen vrome liefertjes. God heeft mij opnieuw doen ontdekken dat doden horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En Erasmus was gekwetst. Is pijnlijk geraakt. Erasmus was een beschaafde man. Een nemend mens. Sympathiek. Maar heeft Erasmus ooit ingeleefd, en zegt het ouderwets, dat hij ten diepste een vijand van God was, die alleen van genade, totale, radicale genade kon leven. Dat weet God alleen. Maar Luther heeft dat betwijfeld. En wij met hem. De verkiezing heeft tot doel de verheerlijking van Gods barmhartigheid. En de verwerping heeft tot doel de verheerlijking van Gods rechtvaardigheid. De finale strekking van de verwerping is dus niet de ondergang van de verworpenen. Hoe kan God nou zo hard wezen? Nee. De uiteindelijke strekking van de verwerping is de eer van God. De verheerlijking van de deugd van zijn rechtvaardigheid. En de rechtvaardige veroordeling van zondaren is dan niet het doel van de verwerping, maar het middel. Wie deze zaken niet theologisch, maar antropologisch op een menselijk niveau hanteert, loopt vast in de humaniteit. Dan wordt God een tiran die willekeurig handelt. Of hij doet dingen die niet verantwoord zijn. Mensen van eeuwigheid verwerpen. Hoe kan God dat doen? Vriend, wij spreken over een andere God dan u. Altijd theologiseert Dort vanuit God naar de mens. En nooit omgekeerd. Want dit laatste is remonstrantisme, al verschijnt het soms in een rechtzinnig gewaad. En het gaat ook vandaag om niets minder dan verzoening door voldoening. En dan zijn we bij God terug. Eerder niet. En dan zijn we waar we van nature niet wezen willen. En dat is nou juist genade. De genade die de kerk der eeuwen heeft beleden en ook vandaag zal beleiden, wanneer ze de katholiciteit van de kerk wil behouden. Dat vind ik een groot goed. Ik ben hervormd, maar ik houd van u allemaal. Omdat ik zo houd van die ene katholieke christelijke kerk, der ene. Die helaas gebroken is. Maar wil ze die algemeenheid, die katholiciteit behouden? Als ze het zicht moeten behouden op de leer van vrije genade. Waar dat weggaat, daar kwijnt en verdwijnt de katholiciteit van de kerk. Wat mij betreft is de kerk dan weg. Want er is maar één kerk. Zo scherp ligt de zaak. De remonstranten stelden dat Christus niet in de plaats van de uitverkorenen is gestorven, maar hun ten goede. En zodoende werd er afstand tussen Christus en de zondaar gecreëerd, waardoor die zondige mens vrij spel kreeg en nu uit eigen beweging op deze welwillendheid van God kon ingaan. Het offer van Christus werd zo tot prikkel of motivering om hierop eveneens welwillend te reageren. U kunt dat vandaag nog horen. Tot aan de universiteit. Ik noem geen namen. Maar zo komt Christus als plaatsvervanger niet daar waar de zondaar is, namelijk in zijn dood zijn. Doodstaat. En dat kan en dat mag ook niet voor de remonstrant, want op de een of andere wijze is hij nog wat en kan hij nog wat. In ieder geval is hij een verantwoordelijk mens, die zijn verantwoordelijkheid kan en daarom moet, let op, moet, de wet moet waarmaken. En zo wordt de rechtzinnige, vrome mens zonder God bezig gehouden. Zijn leven wordt gecorrigeerd en daarin gecultiveerd, maar nooit bekeerd door en tot God in Christus. Op een verkapte remonstrantse wijze wordt hij bezig gehouden met het zoeken naar enige kenmerkende welwillendheid zijnerzijds, die aan zou kunnen sluiten op de welwillendheid van God. Maar tussen hem en God blijft die afstand als opstand, omdat hij zich met God niet laat verzoenen in het offer van Christus uit genade alleen. Wanneer heb u het over? Over dood en leven. Genade die niet aansluit bij zijn behagen van God of zijn welbehagen in God, maar genade die opkomt uit Gods welbehagen in hem. Dat is een wonder. Het zal een wonder voor ons worden. In mensen en welbehagen. Het moet even min een Bijbelse oplossing worden genoemd wanneer de verkiezing opgaat in de realisering van het heil als zodanig. Daarmee verdwijnt het eeuwigheidskarakter van de verkiezing en wordt de menselijke verantwoordelijkheid en wezen weer antropologisch op een menselijke wijze gestructureerd vormgegeven. Iedere vorm van synergisme of coöperatie, samenwerking tussen God en mens, wordt door Dort ten stelligste ontkend of afgewezen. Niets minder dan het genadekarakter van de genade blijkt in het geding te zijn. Het sola gratia, alleen door genade, zal schitteren in de genadige toewending van God naar de mens, zoals God hem vindt, ja, in zijn geestelijk dood zijn. En niet naar de al enigszins naar God toegewende mens. Vindt u het vreemd dat het zo donker is onder ons? Het kwalijke onder ons is dat men doorgaans, en ik kom er even op terug, met een zogenaamd historisch geloof al wat meent te hebben of te zijn. Men heeft namelijk rechtzinnigheid en men is rechtzinnig, eventueel zonder genade. En deze laatste, soms gerespecteerde mogelijkheid maakt de rechtzinnigheid tot een vreselijk gewrocht en een gruwelijk gedrocht. Met alle mogelijke vergroeien van dien. Ze is in al haar geledingen per definitie remonstrant zonder Gods genade. Alsjeblieft eens gaan zeggen waar het op staat. om Gods wil. Al zal de rechtzinnigheid zich hier en daar in haar goede momenten nog herinneren dat de paap in ons aller hart woont, nietwaar? Maar toch mag deze paus in het voorstadium op de genade blijkbaar ex cathedra vele bindende uitspraken doen, om onder andere met gezag van de onfeilbaarheid dit vast te stellen, dat dit voorstadium op de genade een noodzakelijk kwaad is, om dan nog maar niet te spreken van een noodzakelijk goed. En zo is de rechtzinnige mens bezig zich te schikken tot verbetering, zegt Dort. Via het cultiveren van het licht der natuur. En hij weet niet meer dat hij dit licht, om met Dort te spreken, in ongerechtigheid en onderhoud. Nou, daar ga je dan. Omdat dit licht der natuur wezenlijk behoort tot zijn geestelijk dood zijn voor God. Door dit wezenlijk niet te onderkennen of te miskennen, wendt hij met zijn historisch geloof zich niet zoveel mogelijk naar God toe, maar in tegendeel zo wendt hij zich juist zoveel mogelijk van God af. Dat begrijp ik niet. Nee, zonder genade zou je het niet begrijpen. Ondertussen is deze rechtzinnige mens druk bezig zoveel mogelijk van de verantwoordelijkheid van de mens te redden of waar te maken. Gaat nu heen en maak het waar, weet u wel. Evenals de remonstrant trouwens. Want hij probeert althans één groot kwaad, heb ik al gezegd, zoveel mogelijk te vermijden of te overwinnen, namelijk de lijdelijkheid. Maar hij probeert dit in feite te doen door middel van een vorm van activisme. En hij probeert de dood te verdrijven met de dood. Lijdelijkheid en activisme. Elkaar spiegeldelen. Lijdelijkheid en activisme zijn in wezen identieke vormen van vijandschap tegen God, waardoor onze geestelijke dood wordt gekenmerkt. Ondertussen is het niet meer en niet minder dan een verkapte werkvorm om zo dicht mogelijk en zo goed mogelijk de genade van God tegemoet te leven. Een genade die men doorgaans niet heeft of beleeft, maar waarvoor zo goed mogelijk voorwaarden worden geschapen en kanalen worden gegraven om deze te ontvangen. Men geeft grif toe dat het allemaal niet genoeg is. En daarbij gaat men er wel onuitgesproken van uit dat het begin er is. Dat wel. Echter, geen gratie zonder predestinatie. Ik ga afronden. Wie deze principiële en radicale inzet van Gods kant niet verstaat, die leeft vandaag in wezen net zo geseculariseerd als ieder ander. Alle remonstrantse vernis in links of rechtse kleuren ten spijt. Alleen afhankelijkheid overstijgt de hedendaagse secularisatie, ook in de gereformeerde gezinte, want ook daar is God in feite naar de rand van het bestaan gedrongen. De godsverduistering is in ons leven praktisch niet veel minder reëel dan bij niet-christenen. Op dat punt geef ik Owen Neil gelijk. De reden is dat we nauwelijks meer weet hebben, althans op een Dortse wijze, van een steile en diep afhankelijkheid van Gods genade. Waarbij zowel de lijdelijkheid als het activisme als bestaanswijze en bestaansgrond ons onder de voeten is weggeslagen. God geeft niet alleen de kracht om te geloven, maar ook het geloof zelf. Niet alleen het kunnen, maar ook het willen geloven, dank te geloven aan God, aan de genade van God. Medewerking van de zijde van de mens is uitgesloten. Niet per definitie, maar per gratie. God is niet alleen de Almachtige, maar is ook de Vrijmachtige. De genade zou haar genade karakter verliezen als God haar aan iemand schuldig was, om welke reden dan ook. Al zullen we op onze hoede moeten zijn voor isolering en abstrahering van de soevereiniteit of vrijmacht van God, om niet te vervreemden van het hart van de kerk. Het spreken over Gods vrijmacht moet wel theologie blijven en niet verworren tot filosofie. We zullen dan bedenken dat Gods vrijheid staat in het teken van zijn goedheid ofwel van zijn genade. En het ontvangen van deze onverdiende genade loopt dan uit op de eeuwige lofprijzing van God. Ondertussen gaat het bij deze genadeleer wel om zaken nogmaals van leven en dood. Luther brengt dit zelfs op haar allerscherpste formulering als hij vraagt: wie is er nou eigenlijk soeverein? God of de mens? En Luther vraagt of God moet doen wat de mens wil. Dan wel of de mens moet doen wat God wil. Dat laatste blijkt puur evangelie te zijn. De almacht van de goddelijke ontferming is nodig om de mens te brengen tot onderwerping aan en aanvaarding van het evangelie. Ongetwijfeld, en dan ga ik echt besluiten, zijn er vele aanrakingsvlakken tussen de evangelische beweging en de gereformeerde gezinte. Vele aanrakingsvlakken. Maar, broeders, het zijn te lange lessen uitgerekend die vlakken waar men vlak tegenover elkaar komt te staan. Waarvan acte? In ieder geval speelt de verkiezing en zeker de verwerping bij de evangelische een ondergeschikte rol, die bijna pro forma moet worden genoemd, maar die nooit beleden wordt in de zin van dat. Hoort u dat? Nooit. En dit raakt dan uiteraard de gehele genadeleer en daarom ook wezenlijk de geloofsleer. Tot vandaag heb ik geschreven het prijskaartje aan de evangelische gezindheid. In de gereformeerde gezindte is hoger dan men doorgaans beseft. Ik citeer: en op de bazar van het gereformeerde leven staat ze vandaag zelfs bizar hoog genoteerd. Bovendien leidt de verzelfstandigde nadruk op de heiliging bij de evangelischen vandaag door een ongekend hernieuwd legalisme, wetticisme. Er vindt niets minder dan omslag plaats van de Theologia Crucis, de theologie des kruises van de reformatie, naar de Theologia Gloriae, de theologie der heerlijkheid van de Romeinse kerk. Van cruciaal belang. En opnieuw is daarmee de genade in het geding vandaag. En uiteindelijk de predestinatie. Het gaat hier om zaken waarbij de kerk staat of valt. Ik wil er tenslotte op wijzen dat de negatieve formulering geen gratie zonder predestinatie de positieve onder- en boventoon heeft van geen predestinatie zonder gratie. En dat geeft ons moed om te preken en te spreken van God tot mensen en om te spreken met mensen tot God. Maar daarover graag morgenavond meer Deo Volente. Ik dank u voor uw aandacht.